Daarna zal de schriftlezing gedaan worden, Psalm 73.
De aanvechting van den vrome, een psalm van Asaf. Immers God is Israëls goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten, want ik was nijdig op de dwazen, ziende de goddeloze vrede. Want er zijn geen banden tot een dood toe, en een kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de ovaardige keten als een keten, en het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, ze gaan in de inbeeldingen des harten te boven. Ze merrelen de lieden uit en spreken bosselijk van verdrukking, ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hier toe, als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij den Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Ze vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik vergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben. En mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken. Zie, zo zou ik trouweloos zijn aan een geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan. Maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods eiligdommen inging en op een einde merkte. Immers, zet gij hen op de gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoesting. Hoe worden zij als een ogenblik tot verwoesting? Nemen een einde, worden het niet van verschrikkingen. Als een doorn naar hem te ontwaken. Als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij een beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd. Toen was ik onvernuftig en ik wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijk mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit hen uit, al wie van u afweren. Maar mij aangaande, het is mijn goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere. Heere, om al uw werken te vertellen.
De gemeente des Heeren, Psalm 73, staat aan het begin van een nieuw onderdeel van de psalmen. Misschien kun je dat niet direct zo zien in de Statenvertaling, maar als je de HSV hebt, dan zie je die indeling staan. Boek 3 staat erboven, want het psalmboek is ingedeeld in 5 boeken. En dan het derde boek begint hier bij Psalm 73. En vanaf Psalm 73 tot en met Psalm 83 hebben we allemaal psalmen van Asaf. Trouwens, Psalm 50 staat daar wel wat los van, maar is ook een psalm van Asaf. Wie was die Asaf? We kennen zijn naam ongetwijfeld. Asaf was een leviet. Uit de stam van Levi. Dat wil zeggen, hij was een tempeldienaar. En we weten ook van Asaf dat hij het hoofd was van een zangersgeslacht in de tijd van David. Asaf gaf leiding aan de muziek. Een soort van dirigent, zou je kunnen zeggen. En hij deed dat samen met anderen. We kennen ook nog wat andere namen, Heman en Jeduthun. En die vervulden diezelfde rol als Asaf. Maar Asaf was behalve dat ook een ziener. Zo wordt hij genoemd, een profeet. En daaraan hebben wij ook die psalmen te danken die hij geschreven heeft. Onder leiding van, geïnspireerd door de Heilige Geest. Asaf, gemeente, jongens en meisjes, was dus iemand die vaak in de tempel kwam. Dat was zijn vaste plek. Daar kon je hem, nou misschien niet elke dag zien, maar toch wel heel veel. Wat denk jij, is dat niet heel mooi om altijd in het huis van de Heere te mogen zijn en hem te dienen? Zo dicht bij het heiligdom waar de Heere zelf woont. Nou, Asaf was zo iemand. En dat deed hij met heel zijn hart. En als je dan het tempelkoor hoorde zingen, dan was dat een lust voor het oor. En wellicht ook voor het oog. Prachtige liederen die ze zongen, de psalmen die ze daar hebben gezongen op het tempelplein of op de treden die opgingen naar het tempelgebouw, het heiligdom. Die Asaf heeft Psalm 73 geschreven. Dus een van de 12 psalmen die we van hem hebben. En dit is wel een hele bijzondere psalm en ook een heel troostrijke psalm voor ieder die zich de situatie van Asaf kan indenken, daar misschien zelf ook mee te maken heeft. Heel kort gezegd even een overzicht te krijgen van de psalm. Begin met een geloofsbelijdenis in psalm 1. Immers is God voor Israël goed, namelijk voor degenen die rein van hart zijn. En dat stond voor Asaf vast. Dat staat hier ook aan het begin. En je zou kunnen zeggen, daar eindigt hij ook mee in zijn leven. Maar dan gaat het wel door een diep dal bij hem. Daar spreekt hij van in deze psalm. En Gode zij dank, hij komt ook uit dat dal weer omhoog. Daar is een keerpunt. En zo eindigt hij de psalm met een heerlijk uitzicht, met een geloofsbelijdenis. En zo mogen wij daarin vanmiddag worden meegenomen. Laten we maar beginnen bij dat begin, die geloofsbelijdenis. Immers, want ja, God is voor Israël goed. Er gaat in deze psalm dus niks aan vooraf. Als wij dat zeggen, ja immers, dit en dat, dan heb je al iets daarvoor gezegd. Maar dat is hier niet zo. Maar het volgt in de psalm. God is voor Israël goed. Gemeente, dat alleen al. God is goed. Dat te belijden. In voorspoed, ja, dat is niet zo moeilijk. Maar ook in tegenspoed. En Asaf als een echte Israëliet, God is voor Israël goed. Voor zijn volk. En dat kun je inderdaad zeggen voor heel het volk Israël. Maar Asaf specificeert dat nog wat. Hij zegt, met name voor degenen die rein van hart zijn. Degenen die geen bedrog en onrecht plegen, maar die vast vertrouwen op de Heere, op de God van het verbond. Die mogen dat ook ondervinden in hun leven, dat God goed is voor hen. En Asaf was zo iemand. Die kon dat zeggen, die kon dat van harte belijden. God is goed voor Israël, voor degenen die rein van hart zijn. Nou, daarmee wil Asaf beslist niet zeggen dat hij volmaakt was. En dat hij toch wel een stukje beter was dan zoveel andere mensen die zo zondig zijn en zo verdorven zijn van hart. Dat wist hij zelf ook wel, bij zichzelf. Maar zijn hart was wel gereinigd van zijn zonden. En daarom voedde hij in zijn geest geen bedrog. Waren er geen slinkse paden waar hij zich op bewoog. Maar wist hij zich altijd geplaatst voor het aangezicht van God. En verlangde hij ernaar om ook zo te leven zoals het God zou behagen. Nou, dat zijn die reinen van hart. En zo iemand was Asaf. Dan zeg je toch prachtig als je dat mag belijden. Als u of als jij dat ook van harte mag nazeggen. Ja, Heere, zo is het. Maar dan neemt dat leven van Asaf wel een hele wending. Want gemeente, we moeten er wel op rekenen als we zoiets moois belijden. En ik gun het ieder van harte en ik hoop ook dat u en jij daar van harte mee instemt. Dat die belijdenis op de proef gesteld wordt. Want het leven verloopt niet allemaal maar gladjes. En daar wist Asaf ook van. Nadat hij die belijdenis heeft uitgesproken aan het begin, dan zegt hij, maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans bijna uitgeschoten. Dus niet met opzet, maar het gebeurde. Het overkwam hem zomaar. Op een moment dat hij het helemaal niet verwachtte. Misschien was hij wel in zijn hart aan het zingen. Misschien was hij in zijn hoofd wel bezig met de dingen van de Heere. En dan ineens komt daar die boze, die slechte gedachte in hem op. En gaat er twijfel knagen aan zijn ziel. Daar moet je dan ook op rekenen. Dat zulke dingen zomaar ineens kunnen komen. Hij zag zich als het ware op een glibberig pad. En zeker als je in de bergen wandelt. Dat hebt u misschien al gedaan in het buitenland, in de bergen. Dan kan het gebeuren dat het geregend heeft. En dan wandel je en dan kun je zomaar bijna uitglijden. Nou, zoiets gebeurde met Asaf. En dat zou niet goed zijn afgelopen. Want als je van een bergpad afglijdt naar beneden, dan kun je heel diep vallen. Nou, dat zegt Asaf hier van zichzelf. En het was me bijna overkomen. Het was bijna gebeurd. Ja, hoe komt dat dan? Want Asaf heeft het hier niet over letterlijk en zichtbaar het wandelen op een pad. Maar in figuurlijke zin wandelde hij in de weg van de Heere. En daar gebeurde het. Wat dan? Hoe kwam dat? Nou, dat zegt hij ook. Hij legt het allemaal precies uit. Hij is zo eerlijk, gemeente. Hij zegt, ik was nijdig op de dwazen. Ziende der goddelozen vrede. Nijdig. Dat heeft bij ons iets andere betekenis. Want als je nijdig bent, dan ben je boos op iemand. Verontwaardigd. Nijdig heeft hier de betekenis van jaloers zijn. Dus Asaf werd jaloers. Wanneer? Toen hij de voorspoed, de vrede zag van Goddeloze mensen. En wat zag hij dan allemaal? Nou, dat laat hij allemaal hier horen. Hij spreekt over hoogmoed. Dat hen omringt als een keten. Het geweld. Als een mantel. En dan moet u weten, in het Hebreeuws, in de grondtaal hier, dat woord voor geweld is Hamas. Nou, vandaag kunnen we ons daar heel goed iets bij voorstellen wat het is, wat Hamas is. Nou, dat zag Asaf bij die mensen. Geweld, Hamas. Hoogmoed, arrogantie. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Ja, zo brutaal zijn ze. Tegen God durven ze in te spreken. En als je dat al naar God toe durft, dan helemaal naar de mensen toe. Daar heb je helemaal geen respect meer voor. Nou, dat hebben deze mensen dus ook niet. Ze mergelen de lieden uit. Ze spreken op een boosaardige wijze van verdrukking. En zo leven ze maar verder. En er gebeurt helemaal niks met ze. Het gaat allemaal zo goed. Het lijkt van, ja, dit is toch wel het goede leven dat die mensen hebben. Ze bekommeren zich niet om God, ze bekommeren zich niet om hun naasten. Ze leven voor het vaderland weg. Ze hebben alles. Alles wat hun hart begeert. Ja, en er is geen God blijkbaar in de hemel die dat allemaal ziet. En die daartegen optreedt. Nou, gemeente, aan wie denken wij bij goddelozen? Nou, misschien niet direct aan zulke mensen als van Hamas. Maar wat zij trouwens doen, dat laat wel zien wat in ons hart leeft. Als het hart uitbreekt in alle zonden, dan kun je zo ver komen als die mensen doen en gedaan hebben tegen Israël, tegen onschuldige burgers in Israël. Goddelozen. Ja, dat kunnen ook mensen zijn die verder heel netjes leven. Die zich niet aan allerlei dingen te buiten gaan. Maar die toch leven zonder God. Dat kan iemand zijn die zondags netjes in de kerk zit. Maar je hart is heel ergens anders. Is helemaal niet bij de dingen van de Here. Maar je hart is bij de dingen van deze wereld. Daar ben je voortdurend mee bezig. Dat neemt je helemaal in bezit. Dat is je leven. Gemeente, wat doet dat met ons als wij letten op zulke mensen? Misschien zijn er ook wel vanmiddag die zich daar een beetje in herkennen. Die jaloezie die we bij Asaf hier lezen. In zijn hart dacht hij, ja, eigenlijk hebben die mensen het veel beter dan ik. Want, en dat is de andere kant, daar gaat hij mee verder. En zegt hij, en begint hij niet bij zichzelf, hij begint bij Gods volk. Daarom keert zich zijn volk hiertoe als hun wateren van een volle beker worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou God het weten? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Dan gaat Gods kind zich afvragen, als die mensen zo kunnen leven, weet God er dan echt wel van af? Hoe zit dat met Gods alwetendheid? Hoe zit dat met Gods voorzienigheid? Hoe zit dat met Gods almacht? Waarom grijpt hij niet in? En zo zijn er mensen die zeggen, nou, ik heb toch gebeden tot God. maar er gebeurde helemaal niks. Of iemand zegt, ja, maar zonder God kun je toch ook heel gelukkig zijn? Ik heb God helemaal niet nodig in mijn leven, het gaat allemaal goed. Gods vrucht loont blijkbaar niet. Dat kan een hele aanvechting zijn. Als je jezelf gaat vergelijken. En hoe gauw doen we dat niet? Jezelf vergelijken met andere mensen en vooral met mensen die het veel beter hebben. Mensen die het voor de wind gaat. Dan ga je denken, en ik dan? En wat haalt het uit om te bidden en Bijbel te lezen en God te dienen? Het lijkt wel dat het helemaal niets uithaalt. Gemeente, daar moeten we één ding alvast bedenken. Komt natuurlijk zometeen nog veel meer in de psalm. Maar één ding wat ik hierbij zou willen opmerken is, het leven is niet zo rechtlijnig als wij het wel zouden willen. In de zin van, nou, de goeden worden beloond en de kwaden worden gestraft. Nou, dan weet je precies, als je aan de goede kant staat, dan krijg je beloning, dan gaat het je goed, heb je voorspoed. En als je God niet dient, nou, dan gaat het alleen maar slecht in het leven. Heel duidelijk, maar zo ligt het niet in de praktijk. Vaak andersom. Degenen die de Heere oprecht vrezen, hun gaat het slecht. En degene die niks met God en met zijn dienst op hebben, dan gaat het goed. En dan lijkt het, dan klopt dat niet meer. Laten we dan daarbij bedenken, gemeente, dat dit leven is de tijdelijke stand van zaken. Zoals het hier in de wereld toegaat. Het is voor Gods kind de tijd van beproeving en nog niet de tijd van beloning. Dat komt straks. Als de Heer Jezus terugkomt, het eindoordeel, dat moet nog komen. Maar goed, ik loop hiermee al iets vooruit op de psalm. Daar ziet u Asaf gaan. Ziet u hem gaan naar de tempel? Je zou die man toch na kunnen wijzen en zeggen, kijk eens, die Asaf, dat is zo'n godvrezend iemand. Daar ben ik echt jaloers op. Dan zou je als ouders je kinderen hem kunnen voorhouden en zeggen, kijk, je moet maar eens naar die Asaf kijken, zo iemand. Dat is nou echt een kind van God. En daar kun je jaloers op zijn. Zo dicht bij de Heere leven, zo in zijn wegen wandelen. Maar je had Asaf moeten zien van binnen. Die twijfel die in zijn hart leefde. Die vragen die hem bestormden en waar hij maar niet uitkwam. De mensen moesten eens weten, misschien zegt iemand dat ook wel vanmiddag. Als anderen naar je kijken en zeggen, je bent toch echt iemand die dicht bij de Heere leeft en dat mag ook zo zijn. En toch, ik ben blij dat andere mensen niet weten wat er allemaal in mijn hart omgaat. En wel hoe het kan stormen in mijn leven. Nou, zo was iemand was Asaf. En Asaf komt er niet uit. Het is een soort cirkel waar hij zich in beweegt. Allemaal vragen waar je mee kunt blijven tobben en je komt maar niet verder. Je draait als het ware in een cirkel rond. Ja, en toch, Asaf komt eruit. Er is een keerpunt. En dat zegt hij hier gelukkig ook. Als hij gezegd heeft van hemzelf, van ik heb tevergeefs mijn hart gezuiverd, mijn handen in onschuld gewassen, de hele dag word ik geplaagd, plagen die over me komen. Mijn bestraffing is er elke morgen. Dan zegt hij, ja, dan zou ik toch wel ontrouw zijn aan het geslacht van uw kinderen. Als ik dan toch zou meegaan met die goddelozen. Maar dat op zichzelf gaf hem nog geen uitkomst uit de moeite waarin hij zich bevond. Het was inderdaad moeite in zijn ogen, dat zegt hij hier. En dan zien we, gemeente, de omkeer. Dan zegt hij, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Dus waar vindt dat keerpunt plaats? In Gods heiligdom, de tempel. We weten niet precies wat zich daar heeft afgespeeld. Dat vertelt hij hier niet. Maar het zou van alles kunnen zijn. Misschien wel een gesprek dat hij gehad heeft met een dienstdoende priester. Of het zien op de offers in de tempel die hem bepaalden bij het bloed dat moest vloeien tot verzoening van zijn zonden. Misschien wel de gebeden die werden opgezonden tot God. Misschien ook wel het koor dat hij dirigeerde. Dat een lied dat gezongen werd zomaar bij hem naar binnen kwam. Dat kan ook gebeuren toch? Of misschien was het wel dat de Heere zich heel direct aan Asaf openbaarde. Net zoals Jesaja in de tempel, hij zag de heerlijkheid van God. Dat er zoiets plaatsvond. En hoe dan ook, daar was wel een ontmoeting met God zelf. De Heere nam de leiding in het leven van Asaf. En dan gebeurt het. Dan zegt hij wat nu precies dat keerpunt was. Hij zegt, totdat ik op hun einde merkte. Hun einde. Ziet u het verschil? Eerst lette hij alleen maar op hun leven. En dat het hun allemaal zo goed ging. En toen was hij jaloers. Toen in Gods heiligdom, met het zicht op de eeuwigheid en de eeuwige dingen van God, toen ging hij ineens heel anders ernaar kijken. Hij zag hun einde, hun levenseinde. En toen was hij ineens helemaal niet meer jaloers op hen. En dan ziet hij wat er eigenlijk gebeurde al die tijd. Want het leek wel dat God afwezig was. Maar God was werkzaam. Lees maar, het staat er, vers 18. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Ziet u hoe de Heere handelend optreedt? Ja, dat hadden die goddeloze mensen helemaal niet in de gaten. Maar de Heere was aan het werk. Op gladde plaatsen liet hij hen gaan. En hij doet hen vallen in verwoestingen. Als in een ogenblik worden ze tot verwoesting. Ze nemen een einde, ze worden teniet van verschrikkingen. En hoe dat einde is precies, dat maakt ook niet zoveel verschil. Misschien dat ze ineens plotseling sterven, dat kan gebeuren. Misschien op een andere manier. Maar het gebeurde wel. En dan is dat hele leven dat ze geleefd hebben van voorspoed als een droom geweest. Als een zeepbel die uit elkaar spat. Het is er niet meer, het is weg, het is voorbij. God veracht hun beeld als hij opstaat. Dat is toch wel de verschrikking van alle verschrikkingen als God je beeld veracht. Zeg het maar zo, als God u, mij, jou veracht. En geen enkel mededogen meer heeft met ons. Nou, dan kun je je bergen. Als dat gebeurt. Mensen kunnen je heel veel kwaad doen. Maar als je in de handen van de Heere bent, dan ben je toch veilig. Maar als God zelf opstaat en je vijand wordt, dan is het echt met je gedaan. Voorgoed, voor eeuwig. Nou, en dat ziet Asaf gebeuren met die vijanden van de Heere. Toen hij in het heiligdom kwam. Gemeente, zou dat ook te maken hebben met onze kerkgang? Het komen in het heiligdom? We spreken terecht over de kerk, hè, als het huis van de Heere. Daar mogen we zijn. En toch is het kerkgebouw waar wij ons in bevinden anders dan die tempel in Jeruzalem. Want die tempel, dat was de plaats die God zelf verkoren had. Om daar te wonen. Die plek, nergens anders. Nou, dat kan natuurlijk niet gezegd worden van onze godshuizen. We mogen overal een kerk bouwen. We weten ook dat de Heer aan geen tijd en aan geen plaats gebonden is. Dat Hij overal is. Ook hier. En dat wij Hem hier mogen aanroepen. En dan gaat het niet per se om dat gebouw van stenen. Maar dan gaat het wel om die gemeente die samenkomt. Die in de naam van de Heere vergaderd is. En daar mag je grote dingen verwachten. Daar kan het zomaar gebeuren. Dat woord open gaat voor je. Dat er licht valt op uw leven. Dat je de dingen in een heel ander perspectief gaat zien. In eeuwigheidsperspectief. En dat je gaat zeggen, Heere, waar ben ik toch eigenlijk allemaal mee bezig? Wat ben ik toch een dwaas? Zo iemand was Asaf. Want nadat dat keerpunt gekomen is in zijn leven, gemeente, dan gaat het weer bergopwaarts met hem. Eerst ging het bergafwaarts, steeds moeilijker en duisterder werd het, en nu breekt het licht weer door. En dat zie je aan het slot van deze psalm. En vooral dat slot van psalm 73 is bekend. Maar het hoort wel bij dat eerste gedeelte. Dan ga je het nog meer zien. Hoe troostrijk die psalm is. Bij Asaf komt er een hernieuwd vertrouwen op de Heere. En daarvan spreekt hij in het slotgedeelte vanaf vers 21. Hij blikt nog één keer terug. Hij zegt, toen ik zo leefde, mijn hart was opgezwollen, trots, ik werd in mijn nieren geprikkeld, in mijn binnenste. Toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. En zo evalueert Asaf nog één keer dat verleden, die donkere periode in zijn leven. Hij zegt, ik was een groot beest. Een onredelijk dier bij de Heere. Nou, wat is een dier? Is ook een schepsel van God natuurlijk. En laten wij dieren koesteren. En dieren hebben gevoelens. En dieren kunnen denken. Dieren kunnen heel schrander zijn. Maar een dier denkt niet na. Hij denkt niet over zijn toekomst. Denkt niet, wat zal ik morgen en overmorgen gaan doen? En een dier is naar beneden gericht. Een dier, de meeste dieren althans, gaan op vier poten. Ze kijken naar beneden. Een mens gaat rechtop, is naar boven gericht. Nou, dat was het verschil bij Asaf. Ik was net zo'n beest die alsmaar naar beneden, naar de aarde is gericht. En niet naar boven gericht. Naar u, o Heere. Wat was ik toch dwaas, ongelooflijk, dat ik zo kon leven. Maar dan gaat hij het ook zien. Dan was ik wel heel ver weg bij de Heere vandaan. Ik zag God niet in mijn leven en de Heere was er wel. Ondanks dat. Steeds dichtbij. En de Heere heeft mijn rechterhand vastgegrepen. Dat is een aanduiding voor een bijzondere bescherming die de Heere geeft. En de Heere heeft hem vastgegrepen om hem nu te leiden aan een vaste hand. En Asaf heeft zijn hand in die van de Heere gelegd. Om de Heere ook vast te houden. En daar beleidt hij het. Gij zult mij leiden door uw raad. U zult mij raad geven, keer op keer. En hierna, na dit leven, zult u mij in heerlijkheid opnemen. Dat is heel wat anders dan die verwoesting waarin de goddelozen vallen. In heerlijkheid, straks bij de Heere zijn. Kunnen er inderdaad in het leven heel veel vragen zijn. Ik denk aan dat gedicht, Voetstappen in het zand. Dus eigenlijk heeft dat veel overeenkomsten met Psalm 73. Die persoon in dat gedicht die met de Heere wandelde langs het strand. Twee paar voetstappen. Maar als hij terugkijkt, dan ziet hij op een gegeven moment dat er een deel was waar maar één paar voetstappen is. En dat was juist het moeilijkste gedeelte in zijn leven. Hoe kan dat, Heere, dat u toen mij alleen liet gaan? Maar dan zegt de Heere, nee, zo is het niet. Weet je niet dat ik juist toen jou gedragen heb? Nou, zo was het ook bij Asaf. En wat een vooruitzicht. In heerlijkheid mij opnemen. En dan gaat het hart zingen en dan gaat de mond zingen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens of behalve u lust mij ook niets op de aarde. Dit verlang ik, u zelf, Heere. En al bezwijkt mijn hart, mijn vlees en mijn hart, mijn lichaam en mijn hele leven, dan is God nog steeds de rotsteen van mijn hart, waarop ik steun. Hij staat daar onbeweeglijk en mijn deel in eeuwigheid. En de Joden hadden allemaal een erfdeel, een stukje grond dat zij erfden vanaf dat zij in Kanaan waren komen wonen, in het beloofde land. Dat was ieders grondbezit. Alleen de Levieten hadden dat niet. Voor hen gold dat de Heere zelf hun deel was. Mijn deel in eeuwigheid, u zelf, Heere. En zo zien wij dat Asaf weer de blik naar boven richt. En zo wandelt in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Gemeente, aan het einde van de preek, wat samenvattend, en dat is ook de samenvatting van de hele psalm hier. Als Asaf die beide nog eens overweegt, dan zegt hij, degenen die zonder u leven, die verre van u zijn, die zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert. Zouden we die boodschap niet meenemen? Zijn er mensen ook vanmiddag van wie dat geldt, verre van de Heere? Je houdt je ver bij hem vandaan. Waarom? Is er zonde in uw hart, in jouw hart, die je niet wilt belijden? Biecht ze maar op voor de Heere. Kom maar naar de Heere toe. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En dat doet hij ook. Mag je zeker weten. Zo roept hij ieder die ver bij de Heere vandaan leeft. Want wie zo sterft, die wordt uitgeroeid, staat er. Er is niks meer over. Geen gedachtenis meer. Die bij de Heere afhoereert. Als je de dienst van de Heere vaarwel zegt, dat is een soort van geestelijk overspel. Het dienen van de Heere zou je kunnen vergelijken met een huwelijk, een huwelijksverbond. Als je dat breekt, als je dat opzegt, dan pleeg je geestelijk overspel. Nou, dat zegt de dichter hier. En dat is de ene kant. Maar dan aan de andere kant. Mij aangaande, wat mij betreft, het is mij goed om nabij God te zijn. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Nou, gemeente, kunt u daar dan ook niet van harte mee instemmen? Mag je daar niet amen op zeggen? Het is mij goed nabij God te zijn. Het begon in de psalm met de God is goed. Maar dit is het antwoord van het geloof. En het is mij ook goed. Het is mij goed om nabij God te zijn. Heel dicht bij hem leven. En steeds dichter bij hem leven. Totdat ik hem straks mag zien in zijn heerlijkheid. Want, en dat zegt de Heere Jezus in de bergrede. En dat mag de troost zijn voor ieder die de Heere vreest. Zalig zijn de reinen van hart. Want ze zullen God zien. Amen.